Ja, nu ga ik grotendeels citeren uit andermans werk. Er is niks mis mee natuurlijk. U heeft al even het boek gezien waar het om gaat. Deze meneer is een professor. Hij is theoloog en filosoof. Hij gaat in Amerika is het debat over hoe kijk je nou tegen God aan? Hoe lees je de Bijbel? Het debat onder bijbelgetrouwe christenen. Ik heb het niet over vrijzinnigheid of weet ik het wat. Nee, het debat onder bijbelgetrouwe christenen. Hoe lees je de Bijbel? In welk perspectief lees je de Bijbel? Ben je een Calvinist? Dat wil kort door de bocht zeggen. Geloof je dat God een aantal mensen heeft uitverkoren om naar de hemel te gaan en anderen om naar de hel te gaan? Want dat is toch eigenlijk wat er in de Dordtse leerregel staat. Of ben je een Arminiaan? Geloof je, met andere woorden, geloof je dat God van iedereen ontzettend veel houdt en dat hij zijn best doet om er zoveel mogelijk in de hemel te krijgen en wij mogen de Heere God een handje helpen? Of daar staat deze professor voor, professor Talbot, dat is de universiteit waar hij lesgeeft op dit moment. Ben je een universalist en daar gaat hij van uit. Hij zegt nee, God is almachtig. Hij kiest wel sommige mensen uit, maar niet met het doel om anderen te verwerpen, maar met het doel om die anderen er later ook bij te betrekken. He, God kiest Jacob uit om Esau te zegenen. Hij kiest Israël uit om de volkeren tot zegen te zijn. Eén voor allen, he, en allen voor één. Nee, dat is weer een andere film. En die Thomas Talbot die zegt dus God is bij machten en God wil ook van iedereen houden en zal daarom ook met iedereen tot zijn doel komen. Dat is eigenlijk een beetje de derde stroming naast het Arminianisme en het Calvinisme. Daar gaat hij in het boek ook op in. In het boek zet hij die drie godsbeelden ook naast elkaar. En mijn bedoeling vanmiddag is, het is een behoorlijke dikke pil. Het zal zo'n 230, 240 bladzijden worden. Hij is er in het Engels, dat boek. Hij zoekt de discussie ook op met hedendaagse theologen, waar hij ook mee in debat is en waar hij daarna gezellig in de kroeg een kopje koffie of een pilsje mee gaat drinken. Dus het gaat in een behoorlijk gemoedelijke sfeer. Het is scherp, maar het bevindt zich wel met elkaar in een bijbelgetrouw kader. En daar ben ik hartstikke blij mee. En ik hoop dat we met in perspectief dat in Nederland ook zoiets kunnen bereiken. Dat we elkaar niet direct gaan verketteren en zeggen jij deugt niet of jij deugt niet. Nee, dat we de Bijbel nemen en dat we zeggen laten we eens samen gaan lezen. Want we hebben zoveel gemeenschappelijk. En laten we eens samen die discussie opzoeken, want daar is het belangrijk genoeg voor. En laten we elkaar niet gelijk geestelijk gezien afmaken. Dat hebben we in het verleden misschien al veel te vaak gedaan. Nou, en deze man die heeft dat boek geschreven, De Onweerstaanbare Liefde van God. En daarin gaat hij in op zijn eigen levensverhaal als gelovige. En daarin gaat hij dat kader neerzetten. De volgende graag. Ja, hier hebben we gelijk een persoon die hij noemt. Nou, hij schrijft, het is mijn bedoeling om in dit boek om een beeld van God met u te delen. Of een aanzet daartoe te doen. En hij schrijft dan, in tegenstelling tot de religieuze dogma's die inspelen op en voedsel geven aan angst, wil ik in dit boek een beeld schetsen van onze schepper en bewaarder, de God van hemel en aarde, de koning der koningen, die anders is dan wij wellicht vreesden. Hij is werkelijk goed. God is werkelijk goed. Psalm 34 vers 9 haalt hij daarbij aan. Smaakt en ziet dat de Heere goed is. Welzalig de man die bij hem schuilt. Dan gaat hij beginnen in zijn boek. Een klein beetje met zijn eigen levensverhaal. En ik wil gewoon eens een stukje met u, met hem meelopen. Zodat u een beetje indruk krijgt van het boek. Maar ook een beetje een indruk van hoe komt hij nou aan dat denken van hem. Hij vertrekt vanuit zijn eigen theologische en filosofische opvattingen. Hij heeft gestudeerd aan de Portland State University. En daar heeft hij een hoogleraar filosofie. En die confronteert hem. Hij komt uit een christelijk nest. Hij heeft zich eigenlijk nooit van die moeilijke dingen heeft hij zichzelf afgevraagd. Is voluit evangelisch. doet veel aan evangelisatie. En zo zit hij daar op die universiteit. En dan wordt hij door zijn hoogleraar geconfronteerd, zijn atheïstische hoogleraar, met de volgende vraag. En die hoogleraar die zegt tegen hem, hoe kun je nou volhouden dat God niets is dan liefde als je geconfronteerd wordt met hartverscheurende beelden van hongerende kinderen of getraumatiseerde slachtoffers van oorlogssituaties? Hoe kun je dan volhouden dat God almachtig is en liefdevol? Want als God werkelijk almachtig is, zou hij toch in staat zijn om al het lijden dat de mensheid treft af te wenden? En omdat hij een God van liefde is, zou hij dat ook doen. Dus als hij zowel almachtig is als liefdevol, zou er geen lijden op aarde voorkomen. Je hoeft maar om je heen te kijken om te constateren dat de wereld bol staat van lijden. Een almachtige, aldus zijn hoogleraar filosofie aan die Portland University. De conclusie, een almachtige en liefhebbende God bestaat dus niet. Nou, dat was een confrontatie voor hem. Een eerste confrontatie ten opzichte van zijn geloof. En wat was zijn reactie? Hij zegt, nou, toen ging ik kijken op een antwoord op die vraag naar de liefde van God. Toen ging ik kijken naar de grote theologen uit de kerkgeschiedenis, waar ik een groot vertrouwen in stel, schrijft hij. En dan komt hij tot een schokkende ontdekking. Want, schrijft hij hier, de ontsteltenis die mijn deel werd toen ik de daad bij het woord voegde, is met geen pen te beschrijven. En waar hij tegenop liep toen, is dat hij geen grote christentheoloog, in eerste instantie, later vond hij er wel een paar hoor, christentheoloog leek te zijn die geloofde daadwerkelijk in een God van liefde. En toen zei hij tegen zichzelf, nou, ik geloof liever helemaal niet in God dan dat ik moet geloven in een God die niet volmaakt is in liefde. Hij loopt tegen iemand aan, een Gordon Clark geheten. Die heeft een boek geschreven, is een theoloog, vanuit de Calvinistische hoek, Religion, Reason and Revelation. En die schreef, die Gordon Clark die schrijft, alleen God is de drijvende kracht achter alles. God bepaalt wie hij uitkiest om gered te worden en uitkiezing en verwerping is daarmee definitief. Hoewel God de bron is van alles, is hij toch nog zondig, nog verantwoordelijk. Hij is niet zondig, omdat hij God is van alles. En alles wat hij doet is goed. De juistheid van zijn daden vindt zijn oorsprong in het feit dat hij het is die ze doet. Recht en gerechtigheid zijn geen maatstaven buiten God waar hij aan moet voldoen. Rechtvaardigheid is hoe God handelt. Aangezien God maakte dat Judas de Heer Jezus verraadde, is dit geen zondige daad, want het bestaat niet dat God zondigt. Met nadruk zei hier gesteld dat God niet zondigt als hij een mens tot zonde aanzet. Er is niets boven God dat hem verbiedt om zondige daden te bewerken. Nou, toen hij dit soort dingen las, die Talbot, toen raakte hij volkomen uit het lood. Want hij zocht naar een spoor van die liefdevolle God die hij in zijn jeugd had leren kennen door de liefde van zijn ouders. Een God die onvoorwaardelijk van mensen houdt, maar die kwam hij niet tegen bij Gordon Clark. En toen dacht hij, nou, Gordon Clark zou wel een uitzondering zijn. Het zal wel zo. Er zijn waarschijnlijk wel andere theologen die dat heel anders ziet. En toen kwam hij, maar overal stuitte hij op diezelfde uitverkiezingsleer. Dat het heil van God exclusief was voorbehouden aan een select aantal uitverkorenen. En hij kwam erachter dat de God die hij tegenkwam bij de grote theologen, een God was van voorwaardelijke liefde. Een God die genadig is voor een aantal uitverkorenen, maar die het heil weigert aan degenen die niet uitverkoren zijn. En toen ging hij de Bijbel zelf ook heel goed erop nalezen. Toen kwam hij uit bij Romeinen 9. En toen ging hij daar lezen en toen raakte hij in een diepe depressie. Daar las hij over Paulus, die de Heer, dat God Jacob lief heeft, maar Esau haat. Toen dacht hij bij zichzelf, het staat dus ook precies zo in de Bijbel. God houdt van de een en hij haat de ander. En dat is al voor hun geboorte bepaald. Hij raakte in een serieuze geloofscrisis daardoor. Later schrijft hij zei, ik dacht dat ik de Bijbel las. Ik dacht dat ik las wat er stond. Maar wat deed ik? Ik las de Bijbel door de bril heen van mijn theologie. En door de bril heen van die uitverkiezingsleer. Door de bril heen van Gordon Clark. Door de bril heen van Augustinus. Eigenlijk las ik die Bijbel helemaal niet. Ik was niet in staat om te lezen wat er werkelijk stond. Nou, dus zijn onwankelbaar geloof in de liefde van God, dat hield hij vast, zelfs nadat hij het theologisch gezien niet meer kon verantwoorden. Want hij zei, ik kan niet anders. Ik kan niet geloven in een God die niet onvoorwaardelijk is in zijn liefde. Daarna was hij afgestudeerd daar en dan ging hij theologie studeren en filosofie aan het Fuller Theologisch Seminari. En daar had hij zich voorgenomen om verder te studeren en verder te kijken van wat wordt er nu geleerd in de kerkgeschiedenis. En toen stuitte hij onder andere op, deze meneer slaan we er eventjes over, die komen we straks nog wel even tegen. Nog even wat verder. Ja, die komen allemaal nog tegen, deze heren. Ja, toen kwam hij terecht bij deze man, George MacDonald. En George MacDonald heeft een zeer uitgebreide fanclub, is zowel in reformatorisch Nederland als in evangelisch Nederland behoorlijk populair. Leefde al wel even geleden, 1824 tot 1905. Dus de meeste van ons hebben hem nooit ontmoet. En hij, bij die George MacDonald, daar kwam die iemand tegen en die George MacDonald zegt onder andere het volgende. Die zegt, laat je door niemand overtuigen dat er duisternis in hem zou zijn. Enkel en alleen omdat een aantal van zijn schepselen sommige uitspraken van hem als zodanig uitlegt. Waak er ook voor dat je angstige geweten wat dan ook als waarheid accepteert, omdat een ander het zo noemt, terwijl het jou een leugen toeschijnt. Geef aan dat het of wat anders moet betekenen dan het lijkt, of dat het niet iets is wat God ooit gezegd of gedaan heeft. Het ergste wat je kan overkomen is God foutief te interpreteren en de hieruit voortvloeiende valse leer te rechtvaardigen, omdat hij nu eenmaal van God is. Dat is duivels. Vooral die laatste zin, hè. Het ergste wat je kan overkomen is God foutief te interpreteren en de hieruit voortvloeiende valse leer te rechtvaardigen, omdat hij nu eenmaal van God is. Ja, hoor eens. God houdt van sommige mensen en van anderen niet. Zo doet God het nu eenmaal. Ja, vind je het niet eerlijk? Ja, naar menselijke maatstaven is het misschien niet eerlijk, maar ja, het is God, dus dan is het eerlijk. Dat bedoelt hij, hè? Dat bedoelt hij. Dan gaat het tegen je eigen gevoel in en dan ga je dat in de Bijbel als het ware erin lezen, terwijl je eerst eens moet gaan kijken van ja, maar staat het er ook? Toen ging hij wat verder zoeken. Ik mag nu even helemaal terug. Toen ging hij wat verder zoeken naar theologen van de oude kerk. Van de eerste christelijke kerk. En daar kwam hij een hele andere visie tegen. Een visie die hij bij Augustinus niet meer vond met zijn dubbele uitverkiezingsleer. Die hij bij Gordon Clark niet vond. Die hij bij Thomas van Aquino niet vond. Die hij bij Maarten Luther niet meer tegenkwam. Maar die hij wel vond bij de eerste kerkvaders. Die hij bijvoorbeeld wel vond bij deze zeer beroemde theoloog uit de oudheid, Clemens van Alexandria. En die Clemens van Alexandria, die zegt bijvoorbeeld, Gods almachtige liefde, maar hier zitten we in het jaar 200. Gods almachtige liefde is altijd en overal werkzaam. In het hiernamaals, niet minder dan in het hier en nu, in de hel, evengoed als in de hemel. En de visie van Clemens van Alexandrië was, Gods liefde gaat net zo lang door totdat zijn doel heeft bereikt, ook al moet het dwars door die hel heen. Een zeer gerespecteerd theoloog van de eerste kerk. Is daar nooit om aangevallen, was algemeen geaccepteerd. Bij Augustinus, nog eentje verder denk ik, ja, dit is Augustinus. Bij Augustinus zegt Thomas de Bo, gaat er een soort knop om in het westerse christendom. Augustinus zegt, het is uiteraard vruchteloos dat sommigen, inderdaad zeer velen, zich laten leiden door louter menselijke gevoelens en de feiten betreffende eeuwige bestraffing van de verdoemde en hun eindeloze eeuwigdurende ellende betreuren. Zij geloven niet in de realiteit van deze zaken. Niet dat zij tegen de Heilige Schrift ingaan, maar onder invloed van hun menselijk gevoel zwakken zij af wat hun vreed toeschijnt. Hier zie je de knop omgaan, wat Augustinus hier zegt. Nog één keertje. Hij zegt, Augustinus zegt, en dan zitten we in de vierde eeuw inmiddels. Hij zegt, er zijn zeer velen die net zoals die Clemens van Alexandrië geloven, dat straf een tijdelijk fenomeen is en dat God tot zijn doel komt met een ieder. Er zijn zeer velen die dat geloven. Maar, zegt hij, ze gaan ook niet tegen de Heilige Schrift in, degenen die dat geloven, maar nee, zij staan te veel onder invloed van hun menselijk gevoel. En Augustinus draait de knop om. En Augustinus die introduceert in zijn denken, en dat wordt door de Westerse kerk volledig overgenomen, of je nu in de reformatorische hoek zit, de calvinistische hoek of de evangelische hoek, hij introduceert de leer van de eindeloze straf. Wat op dat moment het grootste deel van de christelijke kerk absoluut niet leerde. Er was een heel veel hoopvoller evangelie toen de tijd. Hij noemt Clemens van Alexandrië als voorbeeld. Je kunt Origenus als voorbeeld noemen. En er zijn nog een stuk of 20 kerkvaders die je zomaar kunt noemen. En de meeste ervan noemt hij nog geen eens. Even eentje terug. Keizer Constantijn is dit. We zitten ook nog steeds in de beginperiode van de christelijke kerk. Hij schrijft dan, toen ik student was, toen ging ik er in mijn naïviteit van uit dat de kerkvaders met de beste exegese en de beste theologie de overhand zouden krijgen. In de synodes. In de synodes van de vroege kerk. En dat zij dan ook het gelijk aan hun zijde zouden krijgen. Maar, zei hij, ik kwam erachter, toen ik dat ging onderzoeken, dat heel anders was. Degene die de overheid aan hun kant hadden en die gesteund werden door de macht van het zwaard, hadden de overhand in de vroege kerksynodes. Zo is bijvoorbeeld aannemelijk dat deze keizer Constantijn, de keizer van het Romeinse Rijk, heeft zich bekeerd tot het christendom om zodoende steun van het christelijk volksdeel te krijgen en om meer stabiliteit in het Rijk te krijgen. En die keizer Constantijn, toen hij christen werd, toen deed hij zijn keizer zijn niet af en ging hij als een nederige christen naar binnen. Nee, hij ging als keizer de kerk binnen. En die keizer Constantijn, die ging zich ook als leider van de kerk gedragen. Hij was in het Romeinse Rijk de hoogste baas geweest en was de hoogste baas. En hij wilde dat in de christelijke kerk ook zijn. En zoals hij zijn rijk met het zwaard verdedigde, zo wilde hij ook dat nieuwe rijk, dat christelijke rijk, met wapens regeren. Constantijn was ook degene die achter het bijeenroepen van het eerste concilie in Nicea stond. En de orthodoxe leer was de leer die door keizer Constantijn werd goedgekeurd. Was het dan een theoloog? Nee, helemaal niet. Maar dat maakt niet uit. Hij was de baas. Vanaf die tijd is de uitkomst van theologische debatten veel meer een zaak van politiek dan een zaak van inhoud. En dat is nou juist de tijd, en dat is wel dramatisch, en daar legt hij dan het gewicht op, ik noem maar zomaar wat dingen hoor, hij legt dat veel, veel uitgebreider uit, maar dat is juist de tijd waarin het christelijk denken de dogma's zijn gevormd. In die tijd. En wat zie je gebeuren? Dat hele universele denken over het heil van God, dat wordt fundamenteel en systematisch verketterd en onder de mat geschoven. Want daar kan de keizer niks mee. En het angstmotief van een eindeloze hel, dat wordt naar voren geschoven en als de enige orthodoxe leer verkondigt de leer van de keizer. Want dat is een perfect middel om sociale rust te krijgen in je rijk en om mensen aan jouw kant te houden. En zo is dat ook gebruikt. Dat zie je bijvoorbeeld aan een theoloog die ook dit, op dit moment dus, ja, doordat de kerk door deze mangel heen ging van de keizer en van de keizers na hem, ook als je zijn naam noemt, zegt hij, oh ja, dat is. Bijvoorbeeld een grote theoloog als Origenus, die zeker in grootte niet onderdeed voor Augustinus, En die zeer veel invloed heeft gehad in de oude kerk, die werd plotseling, meer dan 100 jaar na zijn dood, postuum verketterd. Want Origenes geloofde, wat wij vanmorgen besproken hebben, bijvoorbeeld uit Colossense 1, die geloofde in een universele verzoening. Hij is in zijn leven nooit veroordeeld. Hij was een toptheoloog. Hij had zeer veel invloed in Alexandrië. Hij was de leider daar van de kerk. Nooit geen problemen gehad. Maar meer dan 100 jaar later was de situatie totaal veranderd. Dat wat hij geloofde kon sociaal echt niet meer. Want de kerk was een machtsinstituut geworden. En er moest geregeerd worden. En de keizer en de paus maakten samen de dienst uit. Dus zijn visie werd postuum verketterd door keizer Justinianus de Grote. Hij kwam met 10 vervloekingen tegen Origenes. In 543 gebeurde dat. Want keizer Justinus zei, als beschermheer van de zuivere leer en als militair overwinnaar, moet ik de kerk beschermen tegen deze visie. Hier zit op zijn minst een politiek luchtje aan. Ik kan het hier vandaan al ruiken. En die traditionele invulling van het begrip hel, heeft in de loop der eeuwen, zegt Thomas Dalbo, 1 functie buitengewoon goed vervuld. Het is door godsdienstige en politieke leiders gebruikt voor het kweken van angst. En het fungeren en functioneren perfect als een middel tot sociale controle. Tot op de dag van vandaag in sommige kringen. Zegt Thomas Talbot, dit is volgens mij de hoofdoorzaak waarom de staatskerk ertoe kwam de leer van universele verzoening niet alleen te beschouwen als een mogelijke aanleiding voor sociale onrust, maar ook als een bedreiging voor haar eigen macht en gezag. Dat is nogal wat, hè, wat hij allemaal stelt. Ja?
Ik vraag me af, hoe lijkt het idee van een eeuwige, eindeloze straf tot sociale controle?
Even de vraag herhalen. Hoe leidt de leer van eindeloze straf tot sociale controle? Nou, angst. Het is puur angst. Je moet je voorstellen, mensen konden niet lezen en schrijven, hè, de meesten niet. En als jij daadwerkelijk gelooft dat als jij niet meedoet met wat ik wil, dat jij dan eindeloos gepijnigd wordt, dan krap jij je wel 2 keer achter je oren. Aan de andere kant, als jij gelooft, zoals we nu hebben besproken, wat Paulus ook al om zijn oren kreeg, als zo makkelijk is, waarom zouden wij dan niet blijven zondigen? Want dan neemt de genade alleen maar toe. Dan heb je toch geen controle over mensen?
Nee, maar als je gelooft in de uitverkiezing, dan heb je toch ook geen controle over je eigen bestemming. Dus waarom zou je dan sociaal anders gedragen?
Maar nu ga je al 2 stappen verder, hè? De gewone kerkmensen, die hoorden in die staatskerk. De kerk is het instrument waardoor het heil kan worden verkregen. Buiten de kerk is geen heil. Dus je moet hier binnen zijn en anders wacht je een eindeloze hel. Het is kiezen of delen. En dan kun je beter kiezen. Want anders valt er weinig meer te delen. Ja? Dat is een beetje hoe het in het begin van die kerk werkte. Aldus Thomas Talbot. Ik volg nu even zijn lijn. Ik ga nog niet zelf daar zoveel op reageren. Want het is zijn boek. Staat nu even centraal. Dan gaat hij nog een stapje verder, Thomas Talbot. Even iets verder nog. Ja, nog even wat verder. Ja, deze meneer moet ik hebben. Deze meneer is een zeer, voor christenen, een erg irritante figuur. Het is Bertrand Russell. Die heeft ooit een boekje geschreven, een anti-christelijk essay, en dat luidt Waarom ik geen christen ben. En hij zegt, de vervolging binnen de christelijke kerk is de voornaamste reden voor mij om het christelijk geloof te verwerpen. Citaat van hem. Ik geloof dat hij hier niet komt. Eentje verder. Ja. Dit schrijft Bertrand Russell. En daar gaat Talbot op in. Hoe fanatieker de godsdienst en hoe enger de dogma's, des te erger waren de wreedheden en hoe ernstiger de misstanden. In de eeuwen dat het christelijk geloof met alles erop en eraan zijn hoogtepunt beleefde, vond de inquisitie plaats met zijn martelingen, werden vrouwen die pech hadden als heks verbrand, en stonden mensen van alle rangen en standen bloot aan alle mogelijke wreedheden in de naam van de godsdienst. Ga daar eens aan staan. Ja, hij heeft wel een punt. Hij heeft wel een punt, Bertrand Russell. Wat dan vaak wordt gezegd is, Aldous Talbot, van ja, maar dat waren natuurlijk geen echte christenen. Ho. Of hadden die echte christenen een leer omarmd die deze gruwelijkheden in de hand werken. Nou, die kant denkt Thomas Talbot op. Jezus die waarschuwde op een gegeven moment dat niet per se degene die hem belijden of in zijn naam wonderen verrichten, echt zijn discipelen zijn. Matthäus 7. Hij gaf een nauwkeurige definitie van echte gelovigen. Hij schrijft, Matthäus 7, vers 18 tot 20, zo draagt elke boom goede vruchten, maar een slechte boom draagt slechte vruchten. Een goede boom kan geen slechte vruchten dragen, evenmin als een slechte boom goede vruchten dragen kan. Zo kunnen jullie hen dus aan hun vruchten herkennen. Matthäus 7, vers 18 tot 20. Nou, dit lijkt te suggereren dat een gezonde leer geen slechte vruchten zal voortbrengen in de levens van hen die hier serieus mee omgaan. Maar juist goede vruchten zal opleveren. De volgelingen van Jezus zijn vredestichters. Zij brengen verzoening. Ze keren de andere wang toe. Ze gaan de tweede mijl. Ze hebben hun vijanden lief. Ze dragen de lasten van anderen. En ook bij Paulus kom je dat helemaal weer tegen. Dan heeft hij het over de vrucht van de geest. Liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid. Het is een beetje wat anders wat je hier tegenkomt, hè? In de christelijke eeuwen van West-Europa. En de vruchten van het vlees. Dan heb je het meer over vijandschap, tweespalt, jaloezie, woede, gekonkel, geruzie, rivaliteit. Nou, als je er op grond van Jezus' woorden, alles Thomas Talbot, vanuit mag gaan dat een zuivere, gezonde, toegepaste leer geen slechte vruchten zal voortbrengen in de levens van hen die hier mee aan het werk gaan, dan ligt in mijn ogen de conclusie voor de hand dat vervolging binnen de christelijke kerk, want de vervolging vond ook heel veel intern plaats, vervolging intern, jij bent het met theologisch niet met iemand eens? Gooi hem op de brandstapel. Niet moeilijk over doen. Want het is een gevaarlijke heerschap. Of een gevaarlijke dame. De conclusie ligt voor de hand dat vervolging binnen de christelijke kerk het gevolg is van een verkeerde leer of theologische dwaling. Voorbeeld. Nee, vooruit. Ja, het is een beetje een chaos, hè, met die plaatjes. Ik geef het toe. Johannes Calvijn. Er was een meneer, Miguel Servetus, die leefde van 1511 tot 1553, het is maar even dat u het weet. En die werd in Genève door aanhangers van Calvijn op een brandstapel van groen hout gezet. Opdat het zo lang mogelijk zou blijven branden en zo lang mogelijk zou duren voor de dood intrad. En hij werd daar vermoord. Waarom werd die Miguel Servetus vermoord? Hij werd omgebracht op last van de christelijke autoriteiten van de christelijke stad Genève, terwijl hij in die stad geen enkel misdrijf had gepleegd. Zijn enige misstap was het feit dat hij zich niet achter de heersende opvattingen van Calvijn schaarde in zaken de drie-eenheid. Nou, ik vrees gelukkig dat we nu in een iets andere tijd leven, anders vrees ik dat de woordvoerder van In Perspectief, die ook misschien iets anders denkt op sommige punten, ook op zo'n soort brandstapel terecht zou komen. Maar dat was wel gemeen goed in de christelijke eeuwen, hè? We leven niet meer in een christelijke eeuw, we leven in een post-christelijk land. Nou, het is een publiek geheim dat Calvijn in eigen persoon achter de arrestatie zat van Miguel Servetus. Achter zijn veroordeling zat, achter zijn executie zat. Hij wenste ook Servetus naar een andere wereld. En niet alleen Servetus, hij had meer andere medetheologen die hij heel graag op de brandstapel wilde zien. Hij schreef aan zijn vriend Willem Farel, schreef hij de volgende brief. Onlangs kreeg ik een brief van Servetus, waarin hij eindeloos uitweidde over zijn met gif vervulde denkbeelden. Vol grootspraak dat ze mij door hun nieuwe en revolutionaire inzichten zouden shockeren. Hij zou ze wel met mij willen komen bespreken als ik dat wenste. Maar voor zijn veiligheid sta ik niet in. Als hij inderdaad komt, zal hij het land niet levend verlaten als het aan mij ligt. Vrucht van de geest. Apart. Hoe komt Calvijn hierbij? Hoe komt hij bij zo'n visie dat je tegenstanders... Ja, het is wat te kort door de bocht om te zeggen, het was de geest van zijn tijd. Ook hoor, het was ook de geest van zijn tijd, dat klopt ook. Het is nu makkelijk oordelen, we leven in een andere tijd. Er is nu geen één theoloog meer, ook geen Calvinistisch theoloog, die dit Calvijnus zal nazeggen en andere theologen op de brandstapel zal gooien. We leven in een andere tijd, dat klopt. Maar waar haalt hij dat nou theologisch vandaan? Want in die christelijke tijd kon je dat dus kennelijk gewoon toepassen ook. Het kan in deze tijd niet meer. Onder invloed van het humanisme. Waar haalt hij dat nou vandaan? Dat je zo met anders, met mede-christenen kunt omgaan, notabene. Moeten we even terug naar Augustinus. Het is een beetje een puzzel. Ik geef toe, het was een beetje laat gisteravond toen ik dit gemaakt heb. Nog wat verder terug, even naar zijn plaatje. Ja. Daar hebben we hem weer. Augustinus, die zegt, zoals gezegd is ook Paulus door Christus gedwongen. Zodoende treedt de kerk in de voetsporen van haar hoofd bij haar pogingen de donatisten, dat was zo'n christelijke groepering die niet helemaal met Augustinus eens was, in het gareel te dwingen. Als dus de kerk de macht van het zwaard, die haar in deze tijd via de godsdienstige en gelovige overheid van godswegen gegeven is, aanwendt op hen die zich op de brede weg bevinden, die zich met ketterij en scheuring inlaten, met geweld op andere gedachten te brengen, laten zij zich er niet over beklagen dat er dwang gebruikt wordt. Eigenlijk zegt Augustinus, we volgen gewoon het voorbeeld van de Heer Jezus na, die Paulus ook dwingt om te gaan geloven. En zo hebben wij het zwaard gekregen om anderen te dwingen en te straffen. Wat is het doel van broederliefde, zegt Augustinus verder. Geeft zij uit angst voor het kortstondige vuur van de brandstapel voor een enkeling liever iedereen over aan het eeuwigdurende helvuur? Met andere woorden, je kunt beter iemand doodmaken, zodat je anderen bespaart, zodat anderen vrij blijven van de ketterijen en niet aan het eeuwigdurende helvuur zullen blootstaan. En dus hier zie je weer die angst voor de hel als argument om geweld te gaan gebruiken. Nou, die overwegingen van Augustinus, die blijven de hele middeleeuwen door klinken en worden daarna door de grote hervormers notabene overgenomen. Evenals Augustinus zag Calvijn ketterij als een ernstige misdaad dan moord. Notabene. Hier schrijft hij, de oproerkraaiers die allemaal door dwaalleraren misleid worden, zijn vijanden. Niet alleen van God, maar van heel het menselijk ras. Zij voeren onschuldige zielen tot een eeuwig verderf en zijn erger dan moordenaars. En wat doe je met moordenaars? In de tijd dat de doodstraf er nog is. Een moordenaar verdient de doodstraf. Dus hoe ga je met gelovigen om die niet met je eens zijn? Nou, die zijn erger dan moordenaars. Nu komt de visie van Bertrand Russell akelig dichtbij. Hier schrijft een goede vriend en compagnon van Calvijn, Theodorus Beza. De bewering dat ketters niet gestraft zouden moeten worden is even monsterlijk als de bewering dat vader- en moedermoordenaars niet ter dood gebracht hoeven te worden. Want ketters zijn 1000 keer zo erg. Een compagnon van Maarten Luther schrijft, als er hekserij uitbreekt, moeten de overheidsdienaars hier niet met minder, maar met meer geweld tegen optreden dan als het gaat om andere boosdoeners. De donatisten zijn moordenaars van de ziel en veroorzaken dat deze de eeuwige dood ingaat. Hier wordt weer het geweld gerechtvaardigd met die altijd durende hel. Even tussen haakjes. En dan protesteren ze als er mensen zijn die hen willen straffen met de tijdelijke dood. Iedereen die met de loop der geschiedenis op de hoogte is, weet hoe in deze gevallen gehandeld is door mannen als Constantijn, Marianus, Theodosius, Karel de Grote en anderen. Nou, hier zie je dus een samenvatting inderdaad van de christelijke geschiedenis, vol van geweld, vol van onderdrukking. En waarop is dat dan gebaseerd? Nou, het gaat helemaal niet zozeer op dat je mensen als boosdoeners moet gaan aanwijzen. Nee, die mensen zaten gevangen in bepaalde dogma's. En die dogma's, zegt Thomas Talbo, moet je dus eigenlijk als de boosdoeners aanwijzen, niet de mensen die erin gevangen zitten. Het totaalbeeld van verschillende dogma's, waardoor de gevolgtrekking ontstaat dat ketterij een erger misdaad is dan moord. Redeloze angst voor ketterij. Hij schrijft hier, als die redeloze angst voor ketterij voortkomend uit de traditionele beleving van het begrip hel en niet geweest was, zou het gros van de vreedheden die in naam van het christelijk geloof bedreven zijn, niet hebben plaatsgevonden. En je ziet al snel in de eerste eeuwen dat de kerk het profetisch perspectief van het evangelie kwijtraakt en vervalt tot angstgeloof. De ware aanstichters, zegt dan Thomas Talbot nog even als een soort conclusie, ik vat het nu wat samen, want hier doet hij vele tientallen bladzijden over. De ware aanstichters van het kwaad waren angst en religieuze dogma's, zoals de doctrine van de eeuwige verdoemenis, die deze angst aanwakkerde. Vanaf het moment dat de Westerse kerk afstand nam van universele verzoening en dit zelfs veroordeelde, verwijderde zij zich tevens van de enige houdbare theologie waarin liefde altijd de boventoon voert. En sindsdien worstelt de kerk met het enige alternatief dat overblijft, een leer die angst inboezemt en vanuit angst reageert. Maar, oh wacht eens even, dat is toch nu allemaal veranderd? Want nu hebben we geen brandstapels meer, we hebben geen inquisitie meer, we vervolgen elkaar niet meer op die manier. Ik krijg wel eens boze e-mailtjes en zo hoor, maar verder niet. Dus het valt reuze mee. Dat is een mooie conclusie. Ik denk dat Talbot die helemaal onderschrijft. Ja. Ja. En Johannes 4, de volmaakte liefde drijft de angst uit. En God is volmaakt in liefde. Huh? Ja. Nee, klopt. Dat is een mooie conclusie. Maar tegenwoordig doen we dat toch niet meer. Ja, maar dat angstgeloof is niet weg. We gaan weer een ander plaatje opzoeken. Dit is die meneer die meneer Servetus die door Calvijn op de brandstapel is gebracht. Hij is het en dit is een afbeelding van die brandstapel in Genève. Die hebben we al gehad, hè? Deze die zoek ik. Dit is in evangelische kringen een hele populaire prediker. Die eigenlijk hetzelfde doet, maar dan geen brandstapel meer heeft. Hij doet dat met zijn woorden. Jonathan Edwards. Angst krijgt niet altijd, wordt niet altijd geuit in de vorm van fysiek geweld tegen andersdenkenden. Dat kun je als christen in deze tijd ook al lang niet meer maken. De Amerikaanse theoloog Jonathan Edwards, die heeft zich nooit uitgesproken van de vervolging voor ketters of ongelovigen, maar hij wordt gezien als de grootste angsttheoloog onder de Amerikaanse evangelisch gerichte theologen. Hij heeft een preek gehouden ooit in Amerika en die preek die is getiteld Zondaars in de handen van een torenig God. En het wordt wel gezegd dat die preek zoveel angst opriep dat sommige van zijn toehoorders het niet aankonden en van ontzetting letterlijk flauw vielen. En andere mensen die gingen bijna gillend de kerk uit. Dit schreef hij onder meer. Dit is het evangelie. God houdt u boven de afgrond van de hel. Zoals men een spin of ander walgelijk insect boven het vuur houdt. Hij verafschuwt u en is in grote woede ontstoken. Vurig brandt zijn toren. En hij beschouwt u voor niets anders waardig dan in de vlammen geworpen te worden. Zijn ogen zijn te zuiver om u te kunnen verdragen. U bent voor hem 10.000 keer weerzinwekkender dan de gehate afstotelijke slang voor ons is. Dat is angstgeloof. Dit is de kern van angstgeloof. Dit staat in schril contrast met al zo lief had God de wereld. Hier zie ik niks van Gods liefde. Hier zie ik wel iets van zijn toren en van zijn boosheid en van zijn woede. En je voelt je 10 keer niks als je dit tot je door laat dringen. Hè? Thomas Talbot zegt dan, het is overbodig om hieraan toe te voegen dat Edwards geen wapens nodig had om de angst en verschrikking te zaaien. Wat voor uitwerking heeft zo'n preek? Zegt Talbot dan. Bijvoorbeeld op het denken van een kind. Stel je voor dat je in een kerk of een christelijke school opgroeit, waar voorgangers, zondagsschooljuffen en leiders van jeugdkampen, prima mensen, maar tot hun tenen beheerst door het angstgeloof, eindeloos proberen je door bangmakerij het geloof op te dringen. Ik zou maar gaan geloven als ik jou was hoor, want... Je moet zelf weten hoor, God houdt erg veel van je, maar... Bangmakerij. Ik bedoel hier niet te zeggen, zegt Thomas Talbot, dat al mijn vroegere leraren sukkels waren. Integendeel, over het algemeen waren zij 10 keer beter dan de boodschap die ze uitdroegen. En hadden ze heel wat goeds te vertellen over de liefde van God. Al bevatte hun onderwijs veel tegenstrijdigheden. De tegenstrijdigheid, God houdt van je, maar als je niet van hem houdt, dan... Ja, maar houdt u dan alleen van me als ik van hem hou? Nee, maar... Oh, dus als hij me daarna eindeloos gaat folteren, dat doet hij omdat hij zoveel van me houdt. Nee, zo kun je dat niet stellen, maar... Tegenstrijdigheden. Eindeloze tegenstrijdigheden. Dit is natuurlijk wel heel scherp neergezet, maar... Hij noemt nog een ander voorbeeldje. Even eentje terug. Ja. Hij noemt nog een ander voorbeeld. Hij zegt, ik heb ooit eens een evangelisatiepamflet ben ik tegengekomen, zegt Talbot, met als opschrift, God haat u. De hier gebruikte techniek staat bekend. Stap 1, roep een ondenkbare angst op. Stap 2, wijs op de nooduitgang. Maar in deze optiek blijven woede, wraakzucht, blijven allemaal met God verbonden. Hij schrijft dan over zijn eerste baantje als tiener. Toen werkte hij voor een schildersbedrijf. En de baas daar was hij erg bang voor. Dat was een brute kerel. Die moest je niet tegenkomen alleen in donker, zeg maar. Zo'n soort baas. Bij het minste geringte barst er in woede uit. Maar er was een goede voorman... En die goede voorman die stond achter de werknemers. En dat was een soort bliksemafleider tussen de baas en tussen de werkers. En bij elke voorkomende gelegenheid trad die voorman tussen beiden. Maar zei hij, hoewel de grote opluchting was dat deze voorman al tussen beiden kwam. Ik voelde mij toch nooit op mijn gemak als de baas in de buurt was. Ik zag hem liever gaan als komen. En dit is precies de geschiedenis van het evangelie dat in de kerk van mijn jeugd. Verdraaid was van een blijde boodschap tot een angstgeloof. In eerste instantie is God iemand om te vrezen vanwege zijn boosheid en tucht. Niet omdat hij erop gericht is om ons op het rechte spoor te leiden, maar omdat hij ons kan afwijzen en martelen voor altijd en altijd. Het is waar dat de Heer Jezus ons in staat stelt om daar te ontkomen, zodat we opgelucht kunnen ademhalen. Maar dat betekent nog niet dat wij van harte de Vader gaan liefhebben die we geleerd hebben te vrezen. Jezus is oké, maar God, daar moet je voor oppassen. Ze worden bijna uit elkaar getrokken. En het goede nieuws van het Nieuwe Testament verandert in een boodschap van vrees. Dan noemt hij als tekst nog 1 Johannes 4 vers 19. Laat ik die nog even noemen. En dan, dit is eigenlijk het eerste deel van het boek wat ik even met u heb doorgenomen. Dit lijkt wat negatief, zo bedoelt hij het nog geen eens, maar hij gaat zijn eigen worsteling gaat hij door. Door de kerkgeschiedenis heen. En hoe kom je nou tot dit soort ideeën? En waarom zijn die zo gemeengoed geworden? Waarom is het dat je je moet verdedigen als je gelooft in universele liefde? Als je gelooft in onvoorwaardelijke liefde van God, waarom zou je dat moeten verdedigen? Dat zou toch juist alles om moeten zijn? Als je gelooft in een God die een wereld maakt en die schepselen maakt en die daarna schepselen voor altijd gaat pijnigen, dan heb je je te verantwoorden en dan heb je je te verdedigen. Hoe kan het nou zijn dat het in de kerkgeschiedenis zo 180 graden omgedraaid is? Nou, daar gaat hij in de eerste 3 hoofdstukken gaat hij er uitgebreid op in. En erg scherp. Ik heb wat geprobeerd iets van die scherpte hier neer te leggen ook. Hij eindigt dat eerste deel van zijn boek, eindigt hij met 1 Johannes 4, vers 19. Waar staat... Ik lees even naar vers 18. De liefde laat geen ruimte voor angst. Even dat citaat van Jonathan Edwards even voor ogen houden. De liefde laat geen ruimte voor angst. Volmaakte liefde sluit angst uit. Want angst veronderstelt straf. In iemand die angst kent, is de liefde geen werkelijkheid geworden. Wij hebben lief omdat God ons het eerst heeft lief gehad. Dat is een ander perspectief. En waarom is de kerk dat nou een klein beetje kwijt soms? Nou, daar gaat hij in het eerste deel, gaat hij daar uitgebreid op in. En dan, dan kunnen we even wat verder. Dan gaat hij in deel 2, er zijn ook weer een aantal hoofdstukken. En ik ga u alleen maar wat warm maken voor dat boek hoor, dus ik ga het niet meer heel erg lang maken. We hebben al aardig wat van onze kiezer gekregen weer. In deel 2 en in de hoofdstukken daarna gaat hij uitleggen van, ja maar op welke manieren wordt er nou binnen het orthodoxe christendom bedoel ik christenen die de Bijbel 100% als het woord van God zien, want daar hebben we het over. Hoe wordt daar nou tegen aangekeken? Er zijn drie stellingen. Maar één van die drie moet wel niet waar zijn, zegt Talbot. Ja, hij is theoloog en hij is filosoof. Hè? Dus hier is hij een beetje filosoof. Drie stellingen. Eerste stelling. Gods verlossende doel voor deze wereld en dus zijn wil is de verzoening van alle zondaars met hem. Nou, zegt Talbot, en hij noemt heel wat teksten. Er zijn heel wat bijbelteksten die dat lijken te zeggen. He, al zo lief had God de wereld dat hij niet wil dat er iemand verloren gaat. He, God, 1 Timotheus 2, God wil dat alle mensen behouden worden en tot erkentenis van de waarheid komen. Dus heel veel teksten, dat is Gods wil, de verzoening van alle zondaars met hem. Dat is Gods doel voor deze wereld. Eerste stelling. Tweede stelling. God is in staat om dat verlossende doel, namelijk dat alle zondaars met hem verzoend worden, daadwerkelijk te realiseren. Dit is eigenlijk de stelling. God is almachtig. Als God zich iets heeft voorgenomen, dan heeft hij voldoende macht om het ook uit te voeren. Deze stelling, daarin voelen heel veel evangelische christenen zich thuis. God heeft de wereld lief, God heeft iedereen lief. Je kunt naar buiten lopen en tegen een willekeurige voorbijganger zeggen, joh, wist je al dat God van je houdt? God wil jou redden. Want daar zeg je niks onbijbels mee. Dat is wat God wil. Oh, wacht eens even. Maar God is in staat om het verlossende doel, namelijk dat alle zonders met hem verzoend worden, daadwerkelijk te realiseren. Dit gaat over de soevereiniteit, over de almacht van God. God is almachtig, hij schiep in 6 dagen de wereld. En als hij iets wil, dan gebeurt het ook. Als hij een plan heeft, dan voert hij dat ook uit. Efeze 1, hij werkt in alles naar de raad van zijn wil. Als hij een raadsbesluit heeft, wie is er die dat raadsbesluit kan keren? Niemand. Hier, vooral hier, maken mensen uit de reformatorische traditie zich hard voor. En dat is terecht. Maar, derde stelling. Een bepaald aantal zondaars zal nooit met God verzoend worden. En dus zal hij hen verwijzen naar een plaats van eeuwige pijniging. Zonder hoop daar ooit weer uit te komen. Dan wel, hij zal hen volledig verdelgen. Er zijn in de Bijbel teksten over eeuwig verloren zijn, over Gehenna, over een plaats van oordeel, over de tweede dood, over de poel des vuurs, noem maar op, die deze stelling in ieder geval lijken te onderschrijven. Nu heb je, zegt Talbot, een probleem. Nu heb je echt een heel groot probleem. Want één van deze drie stellingen moet niet waar zijn. Ze kunnen niet alle drie waar zijn. Het kan niet zo zijn dat God almachtig is en dat hij zijn doel altijd bereikt. En dat hij van iedereen van deze aardbol houdt en dat het zijn doel is dat iedereen weer met hem verzoend wordt. Maar dat er toch een bepaald aantal zondaars nooit verzoend zal worden en naar een plaats gaat waar ze wel gepijnigd worden. Die drie, die kunnen niet alle drie samen. Je moet dus gaan kiezen. Wat kies je? En dat heeft te maken met jouw godsbeeld. Jouw perspectief waarin je leest. Deze mensen die hierin geloven, maar ook hierin geloven, moeten dit schrappen. Dus theologen die op deze lijn zitten, maar die ook op deze lijn zitten, die schrappen. En dat doen ze met heel vaak met heel veel omhaal van woorden. Talbot die gaat allemaal voorbeelden noemen en heel veel bijbelteksten behandelen. Dat doen we nu allemaal niet meer, ga ik ook niet meer aandoen. Ik zet alleen even de grote lijn neer, wat hij in de rest van zijn boek uitlegt. En daarna gaat hij zijn eigen visie uitleggen, daar zal ik ook nog wat over vertellen. Dus theologen die op deze lijn zitten...
Deze lijn,
dat is dat je voluit gelooft dat mensen een vrije wil hebben. En dat God van iedereen houdt. En dat het Gods wil is dat iedereen tot bekering komt. En dat iedereen behouden wordt. Dat wil God. Alleen, het lukt hem niet. Want er zijn mensen die niet behouden worden. Er zijn mensen die nooit behouden worden. Er zijn mensen die altijd gepijnigd zullen worden. Oftewel, dit kan niet waar zijn. Het kan niet waar zijn dat God werkelijk almachtig is en altijd zijn doel bereikt. Want hij gaat met heel veel mensen zijn doel nooit bereiken. Dus met twee moet je gaan schipperen. En je zult bepaalde teksten die over de almacht van God gaan, moeten wegklaren. Maar goed, daar zijn natuurlijk allemaal mooie trucjes voor te bedenken. Hoe je dat dan omzeilt en zo, daar gaat hij allemaal op in. Op een erg leuke manier vind ik. Als theoloog. Hij gaat dat eens even goed doorvroeten. Maar deze schrap je dus. Als je 1 en 3 wil, moet je 2 schrappen. Dit is een beetje de evangelische variant, zoals hij dat noemt. Je zult merken in de evangelische wereld, en die ken ik heel goed hoor. En ik voel me daar prima thuis. Behalve in het schrapwerk. Maar in de evangelische wereld is het heel erg in en terecht dat je zegt van God houdt van iedereen. Willekeurig iemand, God houdt van je, hij wil dat je bij hem komt. Maar, wacht eens even. Ik preek overal en nergens. En dan zeggen mensen zoals, ja Wim, dat is een mooi preek, maar God is niet alleen liefde, hij is ook rechtvaardig. Wacht eens even. Nu komt dit om de hoek, hè? Nu komt dit om de hoek. Hij zou het wel willen. Ja, ik zou het wel, ja, God zou het wel willen, maar ja. Hij of zij wil ze niet bekeren. Hoe zit het hier dan mee? Schrappen.
Ik denk dat ik het ernstig reageren, heel kort. Ik denk dat in de evangelische wereld de nadruk wordt gelegd op het feit dat het mens vrije wil heeft. En dat de liefde van God klein is.
Ja, nee, klopt.
Dus niet zozeer in alles. Want ze zullen ook zeggen, ja God is gestaan. Dat zullen ze ook nog zeggen.
Ja, nee, dat klopt.
Zullen ze ook nog omhoog bouwen.
Ja, ja, ja.
Hij wil de almacht om ze te
behouden. Ja, ja.
Maar hij beperkt zich echt.
Ja, ja.
Om het niet te doen, om het te wezen. Ja.
Helemaal goed. Op dat hele punt van die vrije wil gaat Talpo in het derde deel in. En dan wijt hij verschillende hoofdstukken aan. Oké. Goede aanvulling. Ik kom zo bij jou hoor. Een goede aanvulling even. In de evangelische wereld, dat is helemaal waar hoor. En dat is ook zo. Ik bedoel, ik geef ze daar ook gelijk in. God vraagt van ons een vrijwillige keuze voor Jezus. Amen. Ja, er zijn heel veel teksten die dat onderschrijven. En God is wel almachtig, maar hij wil onze vrijheid niet beperken. Dan zeg ik, dat is een truc. Want hoe heeft hij Paulus dan bekeerd? Oftewel, God is bij macht, als hij echt almachtig is, om onze vrijheid overeind te laten staan, maar om onze wil zo te kneden door hoe hij zich openbaart, zodat we het allemaal gaan willen. Dat is toch ook almacht? Nou, daar zal een rechtgaar evangelische zeggen, nee, maar toch, je gaat hier, ga je dan iets aan afdoen. Je gaat Gods almacht beperken en je gaat eigenlijk de menselijke wil sterker maken dan Gods wil. Terwijl Romeinen 9 duidelijk zegt dat het God is, of Filippenzen 2, God die het willen en werken in ons kan bewerken. Zijn wil is sterker dan onze wil. En hij zal het zo maken dat we van harte zullen willen. Dan heb je geen probleem. Hij is de pottenbakker en wij zijn het klei. Ja, klopt. Maar goed, dat is inderdaad... Maar het leuke is wel inderdaad dat de tegenwerping die je nu maakt... Daar gaat Dalbo twee hoofdstukken lang zeer uitgebreid op in. Met een hele reeks argumentaties voor, tegen, pro, contra. He, dus het is wat dat betreft echt een standaardwerk. Dan in de reformatorische hoek zegt men, in de reformatorische hoek legt men heel veel nadruk op punt 2. God is werkelijk almachtig. Wie denken wij dat wij tegen Gods wil zouden kunnen ingaan? Wie zijn wij dat we Gods wil kunnen weerstaan? He, Romeinen 9. God doet wat hij wil en niemand kan zijn wil weerstaan. Zijn raadsbesluit zal worden volvoerd. Zeer veel nadruk op de almacht van God in de reformatorische wereld. En terecht. Alleen, er is ook veel nadruk op punt 3. Er zijn mensen die er nooit komen. En die altijd onder die toren van God blijven leven. Die gepijnigd worden. Ja, dan kun je dus eigenlijk niks met punt 1. Want als God werkelijk almachtig is en het beste met jou voor hebt, dan zorgt hij ervoor dat het gebeurt. En als het niet gebeurt, dan heeft hij dus nooit het beste met jou voor gehad. Dus binnen de reformatorische traditie, en dat zie je ook in de Bijbeluitleg, als je gaat kijken naar de Bijbeluitleg op verschillende Bijbelteksten, daarom kom je er vaak ook niet uit als je naar een Bijbeltekst gaat kijken, want je kijkt door je traditionele bril heen. Dus je gaat die tekst al uitleggen vanuit jouw bril. Vanuit de reformatorische traditie zul je dus altijd dit ontkrachten. En zul je altijd zeggen, Gods liefde is een heilige liefde, bijvoorbeeld. God houdt niet daad, God heeft geen verlossende liefde voor iedereen. Nee, zijn liefde is een exclusieve liefde. Hij houdt alleen van degene die hij heeft uitgekozen en die zal hij dan ook redden. En de anderen, die hebben te maken met zijn toren. Eigenlijk schrap je dan punt 1. En wat doet nu Talbo? Want die maakt ook een keuze. Talbo die zegt, ik geloof in 1 en ik geloof in 2. Dan heb ik dus een probleem met 3. Want als God werkelijk van iedereen houdt en hij is werkelijk almachtig, zal hij ook met iedereen tot zijn doel komen. Dat is eigenlijk Colossense 1. He, dus dan weet je ook gelijk waar ik sta. En waar we als in perspectief staan. Maar wat moet je dan met 3? Nou, en dan gaat hij in de rest van zijn boek, en daar besteedt hij nog een 100 bladzijden ongeveer aan, gaat hij uitwerken hoe je vanuit dit perspectief het Nieuwe Testament gaat lezen en hoe het dan eigenlijk volgens hem veel logischer in elkaar zit, maar ook veel beter klopt bij het beeld van een liefhebbende God. En het voelt nu veel te ver om daar nu op. Het is heel verleidelijk om nu erop in te gaan en allemaal teksten te gaan noemen. Dat doe ik heel bewust niet. Ik laat het even zo staan. Het is aan jullie, als je dat wil, als je denkt van nou ik wil daar eens induiken, om daar dan ook zelf eens in te duiken. En ik sta altijd open voor commentaar, vragen, opmerkingen, debat. Allemaal prachtig. Ja, houden we 3 in stand om bepaalde dingen te kunnen plaatsen? Bijvoorbeeld een Hitler. Dat is gelijk al een heel moeilijke vraag natuurlijk, zo even aan het eind. Kijk, wij hebben de neiging, en dat is heel menselijk, en ik ben geschiedenisdocent. Ik zou nog wat over mezelf vertellen, dat heb ik nog niet gedaan. Ik ben geschiedenisdocent in het dagelijks leven op het Griffland College in Soest. Ik ben christelijk gereformeerd, maar plaatselijk, oftewel, ik ben gewoon christen eigenlijk. Maar ik zit nu, daar kerk ik. Want je merkt al dat ik in mijn denken niet helemaal christgereformeerd, traditioneel christgereformeerd ben. 3 kinderen en heel wat jaartjes bij de NEM gewerkt, nog daarmee verbonden. Freelance bijbelschool gedaan, geschiedenis gestudeerd, Midden-Oosten. Dus zo komt het allemaal een beetje bij elkaar. Waar waren we? We waren bij Hitler. Ja. Ik geef ook les over die man. En het is heel frustrerend voor mij om straks, als we 50 jaar verder zijn, en je hebt het over de 20e eeuw, en je moet dat kort samenvatten, dan komt Hitler er altijd in voor. Dat is eigenlijk frustrerend. Hè? Kijk, Ik zeg nu even iets scherp op te snijden. Zwart-wit. Kort door de bocht. Maar we hebben nog een weinig tijd, dus dan moet dat even. Hè? Even over na te denken. Ik was op het Flevo Festival afgelopen zomer. En toen kreeg ik ook diezelfde vraag. Er was er een meneer, die stond achter in de tent en die was een beetje boos op mij. Volgens mij, tenminste zo zag hij eruit. En ik had wat verteld en dat vond hij volgens mij niet zo leuk. En toen zei hij, en hoe zit dat met Hitler? Dat schreeuwde hij door die tent heen. En al die jongeren gelijk van, oeps, wat gaat hij daarop zeggen? En toen zei ik tegen hem, oké. Ik zeg maar, stel je nu eens voor, hè. Ik weet niet of het gebeurd is. Maar dat Hitler zich net als die moordenaar aan het kruis 2 minuten voor zijn dood notabene bekeerd heeft. Dat zou nog eens oneerlijk zijn, zeg. Wat een schurk. Is het zo'n ongelofelijke rotzak geweest. En dan weet hij nog 2 minuten voor zijn dood te bekeren ook. Ze moesten het verbieden. Maar stel je eens voor. Stel je eens voor, hè. Het is een theorie mogelijk, toch? Stel je eens voor dat hij dat doet. Wat hij dat heeft gedaan. Wordt hij dan behouden of niet? Ja, maar wat is dan het probleem? Zijn ze misdaden het probleem of is ze ongeloof het probleem? Ja, oké. Ja, misschien wel. Misschien wel. Ja. Maar het is wel een hele moeilijke vraag. Ja. En dit is ook een heel moeilijk antwoord wat ik nu geef. Dat besef ik ook. Ja, nou ja, goed. Kijk, en ik denk, kijk, we moeten een stapje verder gaan. Maar dat is debat en dat is bijbelstudie doen. En dat is met elkaar in gesprek gaan rondom het woord. Want ik geloof niet alleen 1 en 2. Ik geloof dat de Bijbel dat leert. Tot op het bot. Dat geloof ik. Maar dat is niet genoeg. Dat moet je wel aantonen. En vandaar dat we dit soort studieavonden hebben en studiedagen hebben. Want ik, als je het vanuit de kerkgeschiedenis bekijkt. Ja, hebben dit soort visies natuurlijk heel veel invloed gehad in hoe mensen met elkaar omgingen, hoe mensen met zichzelf omgingen en hoe mensen in de wereld staan. En nog?
Ja, ik denk ook dat het komt dat we ook natuurlijk zeggen, God is een rechtvaardig God.
Ja.
En naar ons mensbeeld komt er dan een stuk rechtvaardig.
Ja. Ja.
Dat zegt de Bijbel nou.
Ja. Ja. Nee hoor. Het is leuk hè, dat we het debat nu wel opzoeken. Kijk, als je kijkt naar. Ja, als je kijkt naar Talbot. Hij schrapt 3 ook niet hoor. Hij zegt alleen. Die straf is geen doel op zichzelf. Maar heeft een doel, is een middel. En is dus niet altijd durend. Maar heeft een tijdelijke functie. Maar staat het doel niet in de weg.
Met de lezing van de tweede dood.
Dus precies, ja, ja.
Ook een heel dichtbij dat wordt helend.
Ja, helend, ja. Oh, dit is eigenlijk wat in de lezing over de tweede dood, waar ook weer een cd van te verkrijgen is, als je het niet hebt gehoord, wat daarin naar voren werd gebracht. Hè, dat straf eigenlijk ten diepste helend is. Ja, klopt. Ja.
Vanuit mijn ervaring met dit soort spreekbeurten van Wim, weet ik dat het misschien nog wel een uur gaat duren voordat mensen tot een ander komen. Ik vind het heel erg fijn. Ik zijn van harte welkom om te blijven. Maar het is zo 3 uur. Dus ik wil mensen de gelegenheid geven die zeggen, ik moet tot 3 uur.
Hebben we nog een kopje, hebben we nog drinken, een kopje koffie.
Precies, nog wat drinken pakken. Want ik wil heel graag met u de gelegenheid geven om dat debat aan te gaan. Maar ik kan me ook voorstellen dat mensen dan dus op een hete kolen komen te zitten en zeggen, ja, maar ik moet eigenlijk weg en dan gaan we nog een kwartier door en nog een kwartier en mensen moeten zich bezwaren. Dat wil ik heel graag niet. Dus we hebben afgesproken, nou, 3 uur hebben we verkondigd dat het eindtijd zou zijn. We kunnen de gelegenheid geven om op te stappen als u dat nodig vindt.
Ja, en lekker wat drinken te pakken.
Lekker wat drinken pakken. Maar blijf vooral, als u zegt, ik wil nog wel wat vragen afvuren of niet.
Nog even voordat de eerste mensen gaan opstappen.
Ja?
We laten er maar 2000 drukken. Ja? Dus niet te enthousiast. Hé, maar. Een boekhouder, hè? Ja. Dus, maar de inschrijflijst ligt op de tafel. Dus voel u vrij. Voel u niet bedrukt om te veel te bestellen. Ja?
Volgens mij had je erop gerekend dat eerst gezegd. Eerst een bak koffie pakken en dan doorgaan met vragen.
Nou, er was nog één vraag. Dus ook nog even, daar gaan we op ingaan. Ja, de laatste vraag. En dan sluiten we voorlopig even af. En dan in de wandelgangen kan er gewoon worden doorgepraat. Ja? Ja, ik ben hem even vergeten.
Kijk,
Heeft straf al het gewenste resultaat? Nou, het leuke daarvan is dat Talbot ook op die straf ingaat. Een heel hoog stuk lang, zo'n 30 bladzijden. En daar gaat hij precies op jouw vraag in. Hij zegt, straf, je moet zien. Hij zegt van, hebben mensen op dit moment werkelijk een vrije keuze? We hebben het altijd over de vrije wil. Nou, Talbot zegt, de enige die werkelijk een vrije wil heeft, is God zelf. Want God overziet echt alle consequenties. Wij mensen niet. Wij mensen hebben wel een eigen wil en die is wel ten dele vrij. Maar die is beperkt door je opvoeding. Die is beperkt door het land waarin je bent geboren. Door het intellect wat je hebt. Door hoe je eruit ziet. Noem maar op. Het is dus erg beperkt. En hij zegt, straf haalt de illusies weg. Oftewel, als je nu wel een vrije wil had. En als je tegenaan kijkt, dit zijn je twee opties. Je kunt kiezen voor een eindeloze gelukzaligheid met God. Of je kunt kiezen, vanuit de traditionele visie beredeneerd, voor een eindeloze pijniging. Wat kiest een gezond mens dan? Optie 1 lijkt mij, een eindeloze gelukzaligheid. Het is zelfs nog erger, als je voor optie 2 zou kiezen, je kiest voor eindeloze pijniging, kom je waarschijnlijk bij een arts terecht. Ik denk dat je in de psychiatrie terechtkomt, want ja, dan ben je zelf destructief. Dan kun je geen goede keuzes maken, want je kiest niet voor je eigen vernietiging. Dan zit er iets psychisch niet goed bij je. Dat geeft niks, maar dan moet je geholpen worden. En toch is dat de basis van onze theologie. En wat Talbot zegt, straf zorgt ervoor dat die illusies weggaan, waardoor mensen niet de vrijheid hebben om te kiezen. Dus in die zin werkt straf helend, werkt corrigerend en ja, is ook gewoon een zaak van rechtvaardigheid. Ja, een oordeel, een ander woord voor gericht is recht maken, wat krom is. Als je krom bent, ja, nu kun je zien dat ik krom ben, maar als ik in mijn denken krom ben, kun je het niet zien. Maar ik kan geen goede keuzes maken, want ik ben krom. Ik ben verduisterd. Dus gericht helpt ook om dat denken te zuiveren. En dat is een pijnlijk proces. Ja. Maar dit is even heel kort door de bocht hoor. Maar... Ja? Oké. Okay. Peter, sluit jij het officieel af? Als onze geliefde voorzitter?
Okay.
Ja? Dan kan iedereen wat te drinken pakken en dan kunnen we gewoon nog even verder gaan met vragen.
Laten we dat doen.
Oh, de lijst. Die zal ik even snel neerleggen daar, want er is natuurlijk zo meteen een stormloop.
Ja. Nou. Die 2000 is zo weinig drukken.
Ja, 2000 maar.
Ik doe even chill de dag afsluit. Nogmaals, ik ben blijven vragen te stellen. Van ook naar elkaar toe natuurlijk in de discussie. Om even te kijken hoe dat verloopt en de manier we er een eind aan gaan breiden. Voorlopig hebben we even tijd.